Welkom bij seizoen 3 van de Sales Café podcast, een podcast van Marchand Sales Agency.
Ook in dit seizoen delen we praktische tips en tricks die je direct kunt toepassen. En gaan we in gesprek met inspirerende experts uit het vakgebied.
Verwacht je dus opnieuw aan waardevolle inzichten, strategische handvaten en boeiende verhalen die jouw sales en business development skills naar een hoger niveau tillen.
Ik ben Philippe.
Ik ben Thomas.
En welkom bij het Sales Café.
Dag iedereen en welkom bij de eerste aflevering van het derde seizoen van het Sales Café. Ik ben zo blij dat we weer terug aan deze tafel zitten, Philip.
Absoluut, van harte welkom iedereen en welkom terug op mijn zolder, Thomas. Hoe is het?
Goed. Vorig seizoen zaten we eigenlijk elke keer in de Antwerpse Brouwcompagnie, ja. Dus ik moet terug wennen aan deze omgeving.
Ja, klopt. Het is opnieuw... ja. Aanpassen natuurlijk, want we zijn wel een beetje verwend geweest. Hè?
We zijn verwend geweest door Johan, de eigenaar van de Antwerpse Brouwcompagnie. En we zijn hem daar ook nog altijd echt heel erg dankbaar voor. Maar vanuit ons podcast luisterpubliek kwamen er eigenlijk gemengde reacties, maar positief wel.
Ja, allemaal positieve reacties. Maar we hebben wel natuurlijk gemerkt dat mensen toch ook af en toe op zoek zijn terug naar die tips en die tricks die dat we in het eerste seizoen heel hard in de verf hebben gezet.
Maar ook heel erg boeiend vonden dat de interviews plaatsvonden in seizoen 2.
Voilà.
Dus wat dachten wij?
Dan doen we gewoon het beste van de twee.
Ja, we hebben het allemaal in één pot gestoken. We hebben een keer in de mixer erdoor gedraaid. En gedacht, ja, we doen gewoon de twee. Dus we gaan een beetje afwisselen met tips en tricks afleveringen. En dan ook nog komen wij inspirerende ondernemers tegen. Dan gooien we die er ook nog eens een keer tussen.
Of wil je zelf een keer je verhaal komen doen?
Ja.
Laat het ons gerust weten.
Ja.
En waar kunnen ze dat laten weten?
Ah, wel, voor dat de hele eens. Aandachtige luisteraars die hebben een nieuwe naam horen voorbij vliegen. Mm-hmm. Voor de heel trouwe volgers, die waren al heel lang op de hoogte.
Ja, absoluut.
Nee, die hebben Marchand Agency gehoord. En wat is dat, Philip?
Wel, Marchand Sales Agency is ons eigen sales agency dat wij nog eens hebben opgericht, hè, Thomas?
Dat klopt. En dat is eigenlijk dankzij jullie.
Ja, absoluut. Daar zijn jullie ook onmiddellijk dankbaar voor, want jullie geven ons bij deze de kans om iedereen die daar behoefte aan heeft te helpen.
Ja, misschien heel kort uitleggen en daarna gaan we gewoon terug naar de podcastaflevering, want de mensen zijn hier vooral om te luisteren uiteraard.
Ja.
Maar het is wel dankzij jullie inderdaad. En wat is Marchand Sales Agency? Wel, eigenlijk vanuit onze passie voor sales en business development, dat kon je in deze podcast horen, zijn we er echt rotsvast van overtuigd dat als je een positief stimulerende omgeving creëert rond een individu, een team of een organisatie, dat eigenlijk iedereen zich kan ontwikkelen als echte marchand. En marchand in het Antwerps... Ja.
Dat is een verkoper, hè?
Dat is een verkoper. Voilà. Dus wij gaan echt alle dingen op de weg gaan benutten om duurzame groei, ja, zowel voor individu, team of organisatie, het maakt niet uit, te gaan stimuleren. En we doen dat aan de hand door opleidingen en workshops te geven, door een sales audit te doen eventueel bij uw bedrijf, zodat je weet waar dat je naartoe kan gaan.
Ja.
Ook strategische begeleiding en coaching one-on-one en ook sales outsourcing. Dat zijn eigenlijk de vier luiken die we aanbieden.
Inderdaad. En als je daar alles over te weten wilt komen, ga dan gewoon een keer naar onze website www.marchand.agency. Dat is marchand.agency. En daar komt de alles te weten over wat we doen.
Doe mij zo'n beetje denken aan die reclame van Blackletter op de radio. Geschreven blokletter.
Ja, inderdaad. Dat is wat je zegt.
Klopt. Swat, tot daartoe. We gaan het vandaag hebben over trends in 2025.
Ja, klopt. Want we zijn een nieuw jaar. We zijn ondertussen januari. Hè. Op het moment dat we dit opnemen, is Trump bezig aan zijn inhuldigingsspeech, als het ware.
Het was zo interessant dat we dachten, we gaan ondertussen een podcast aflevering opnemen.
We creëren ons eigen forum wel. Dus vandaar dat we hier dus nu terug op mijn zolder zijn gekropen. En wat hebben we eigenlijk als eerste aflevering in petto, Thomas?
Wel, voor de mensen die ons ook volgen op LinkedIn, die hebben misschien al gezien dat wij ook een artikel hebben gedeeld en dat gaat over de trends van 2025. Ja. Ik vind dat altijd een hele interessante periode. Die eindejaarsperiode, er komen ook verschillende artikels van websites naar voren die dan de trends voor 2025 gaan beschrijven. En afhankelijk van in welke sector dat je werkt, kan je dat natuurlijk kunnen gaan toepassen. Dat is hetzelfde voor ons. Niet alles wat in ons artikel staat, kan je copy-paste doen op elke sector. Maar het geeft wel trends weer die niet per se 100% volledig nieuw uit de lucht komen vallen. Het zijn vaak zaken die ja, zich verder aan het ontwikkelen zijn al een langere tijd. En waar dat je eigenlijk kan gaan zien van oké, dat zet zich eigenlijk echt wel verder.
Daar wordt aan gekeken dit jaar. Ja, absoluut. En wat is onze eerste trend die dat we willen uitlichten? Want we lichten ze niet allemaal toe. We hebben er 3 uitgekozen. Maar welke gaan we hier uitlichten?
Ah, wel, de eerste dat we gaan toelichten is eigenlijk Storytelling 2.0.
Ja,
inderdaad. De Storytelling 1.0, die kan je ook beluisteren trouwens in het eerste seizoen van onze podcast. Maar ja, de Storytelling 2.0 is eigenlijk van brand story naar community co-story creators.
Ja.
Wat dat juist inhoudt, ga ik je direct vertellen. Maar Filip, misschien moet je eerst nog eens een keer de definitie doen van storytelling.
Ja, de storytelling klassiek. Hè. De storytelling wil zeggen, of wat houdt het in? Organisaties gebruiken verhalende technieken om hun merk, producten of diensten op een emotioneel aansprekende manier te promoten. Het doel is om een sterke verbinding met de doelgroep te creëren, hun interesse te wekken en het aanzetten tot actie, zoals het kopen van een product of het versterken van de merkloyaliteit. Nu, is dat dan niet een beetje hetzelfde als influencer zijn, Thomas?
Goh, niet helemaal. En ik kan u uitleggen waarom. Wat is er eigenlijk? Ja, en dat is niet zo nieuw natuurlijk, dat hadden we vorig jaar ook al. Maar we hebben allemaal onze gsm of onze mobiel in onze broekzak steken. Mm-hmm. Voor sommige mensen in hun handtas steken, uiteraard. Maar je hebt toegang tot het wereldwijde web en vooral tot de social media. Laat ons zeggen, de Instagram, Facebook, TikTok, Tinder, daar kan je iets minder op delen. Maar kijk, je kan eigenlijk je verhaal daar constant op elk moment van de dag delen met je eigen volgers. En dat is ook wat je eigenlijk de voorbije tijd echt wel hebt zien gebeuren, is dat waar dat vroeger heel vaak influencers, en dat gebeurt nog steeds, en dat gaat zich ook doorzetten. Hè. Laat me daar zeker niet onder stoel of banken steken, dat blijft zich ook doorzetten, influencers. Maar waar dat je influencers hebt die door brands worden betaald of vergoed op een of andere manier om eigenlijk hun product tentoon te stellen, product of service tentoon te stellen voor hun eigen volgers, ja, dat is iets anders dan co-creators. Co-creators moet je echt zien als, ha, ik ben vandaag Thomas en ik ga, ik zeg maar iets, met mijn kinderen naar Plopsa Indoor in het station van Antwerpen. Nou, dit is een superleuke dag. Ik deel eigenlijk heel mijn dag op mijn story van mijn Instagram of op TikTok. Ik maak er een filmpje van, want er zijn heel veel apps en tools waar dat je op een hip en een knip eigenlijk een filmpje hebt gemaakt, zowel van live foto's als van kleine korte opnames. Dus je bent eigenlijk veel meer creator, content creator, dan een jaar of 2 jaar geleden. Dus die drang om ook dat te kunnen delen met jouw eigen publiek, die is gewoon groter geworden. Ja. En als je dan als brand eigenlijk alles op punt hebt gezet dat jouw eigen brand story er goed uitziet, dan gaan die co-creators die eigenlijk die zin hebben om te gaan delen, dan gaan die dat ook met heel veel plezier doen. Als jij ze dan ook nog eens een keertje faciliteert en in de juiste richting duwt over wat dat ze moeten gaan delen. Dat kan bijvoorbeeld door op een bepaalde plek een QR-code te hangen, omdat je daar net iets leuk hebt gecreëerd, dat een experience is, waardoor dat je weer andere mensen kan gaan aantrekken en zover. Zolang dat jij als merk authentiek blijft, dat je je kan onderscheiden en dat je een krachtig verhaal naar voren zet, dan wordt dat ook gedragen door de community van die co-creators. Ja.
Ja, eigenlijk, doe me zo aan denken, eigenlijk is dat een moderne wijze van mond-op-mond reclame.
Ja, absoluut.
Maar hij is veel meer gevisualiseerd nu. Mensen zien nog veel meer wat dat je schrijft in werkelijkheid dan. En
het is ook niet per se iets nieuws. Again, het is iets dat zich voortzet uit voorbije jaren. We hebben een aantal jaren geleden hebben ook een mooi voorbeeld gehad van co-creation. Ja. Van een heel bekend merk.
Ja, van een heel bekend merk, van Coca-Cola. Hè, want die hadden een actie op poten gezet, Share a Coke.
In Antwerpen, op het Zuid, betekent dat iets anders.
Dat betekent iets anders in Antwerpen. Dus, maar nee, maar de Coca-Cola had aangegeven van ja, kijk, hè, deel uw blikje of uw flesje waar jouw eigen voornaam op staat.
Ja.
Ja, dat was eigenlijk een actie om mensen aan te zetten, inderdaad, zoveel mogelijk foto's te trekken en daar zoveel mogelijk mee bezig te zijn.
Vooral frustrerend. Ja. Vooral omdat ik mijn eigen naam niet terugvond.
Nee, dus, klopt.
Maar inderdaad, iedereen was daar wel mee bezig. Ja. Ik denk dat voor mensen die in de retail stonden, dat echt helemaal niet aangenaam was, dat altijd die schappen volledig overhoop lagen.
Ja.
Dat is natuurlijk iets anders. Maar het zorgde wel voor echt een golf van persoonlijke verhalen op het toen nog zeer jonge sociale media, zal ik maar zeggen.
Ja, absoluut. Maar daar spreek je specifiek, eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld van dat faciliteren, hè, wat hij hier aanhaalt. Ja, er wordt echt iets gecreëerd rondom delen met anderen. En je wordt echt aangezet met die hashtag erbij, om het dan ook nog eens, dat mensen het makkelijk kunnen terugvinden enzovoort. Enzovoort.
Ja.
Dus dat is heel actief.
Ik denk dat dat ook ineens tip 1 is, zal ik maar zeggen, rond dit onderwerp. Als je het niet faciliteert, zal ik maar zeggen, dan gaan mensen het ook niet aansturen om het effectief te gaan delen.
Ja,
als je het dan ook faciliteert, dat kan op eender welke manier zijn, met een QR-code bijvoorbeeld, is maar één voorbeeld uiteraard. Maar vooral dat je het dan ook in de juiste richting gaat duwen, doet dat dan op de juiste plek, op een mooie plek dat Instagrammable is, zal ik maar zeggen.
Voilà.
Of TikTok-worthy, als je het dan zo mag bekijken. Eens dat het erop staat, moet je natuurlijk ook het vooral gaan monitoren en gaan reageren, zodat je het ook verder kunt gaan sturen.
Dat zie je de dag van vandaag wel meer en meer gebeuren, hè? Dat bedrijven ook echt wel aan het reageren zijn op de content die gecreëerd wordt.
Ja, ik denk, eerlijk waar, ik denk dat dat al zeker meer dan 5 jaar is als je dat niet doet, dat mensen ook zoiets gaan hebben van, nou, oké, als er niemand op reageert, is het bedrijf dan eigenlijk nog wel levend?
Voilà.
Or do they care?
Ja, inderdaad. Vooral dat laatste. Ja. Hè,
en zeker niet zozeer op de negatieve zaken, hè, maar ook op de positieve zaken die er gezegd worden op social media of op review-websites, zal ik maar zeggen.
Zeker en vast. En dan ook nog een belangrijke tip dat je eruit kunt halen is feedback. Ja, we hebben het er juist al even zo gehad over negatieve reacties. Dat is natuurlijk altijd waardevolle feedback, maar ook alle soorten reacties zijn waardevolle feedback. Ik kan me dan voorstellen, bijvoorbeeld, als we even terug naar Coca-Cola gaan, als we spreken daar over iets met namen, hoogstwaarschijnlijk, of misschien zit er ook wel een bepaalde volger tussen die een vraag stelt over wanneer komt er een nieuwe smaak uit, of al dat soort zaken. Dat is allemaal feedback die je kan meenemen, die je kan inzetten in je bedrijfsprocessen voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe producten.
Ja, of als je het inderdaad juist inzet, dan kan je dergelijke acties gebruiken om data te verzamelen, data van je klanten. En dan kan je een soort van feedback loop gaan maken, waarbij dat je klanten gaan gecontacteerd worden na een aankoop en ook aangezet worden om again weer daar hun content te gaan delen dat ze gemaakt hebben ter plekke.
Ja, en voor de ondernemer onder ons niet te ontmoedigen, we hebben nu 2 keer over Coca-Cola gesproken, heb jij voor bijvoorbeeld dezelfde lokale broodjeszaak, heb je iets nieuw ontwikkeld, dat broodje, probeert dat in de verf te zetten, probeer er iets mee te doen. Iedereen kan daaraan deelnemen. Je hoeft daar echt geen hele grote multinational voor te zijn.
Alright, tweede onderwerp dat we ook wel echt naar voren willen brengen. Mm-hmm. En waarom? Omdat dat is iets dat al jaren aan de gang is, eigenlijk sinds COVID, zal ik maar zeggen. Maar je moet daar echt een juiste balans voor vinden.
Ja.
En daar gaan we iets dieper op in. Het gaat over de hybride verkoop. Ja, die balans tussen dat virtuele en dat fysieke.
Mm-hmm.
En dat is echt geen gemakkelijk aspect.
Nee.
En het is niks nieuw, maar het is echt wel iets dat zich echt volledig voorzet.
Ja, en wij denken dat voor een stuk toch voorkomt ook wel een beetje als een nasleep uit die coronacrisis. Hè. COVID-19 heeft mensen werkelijk verplicht van online aan te kopen, want winkels waren gewoon gesloten. Ja. Mensen zijn dat daardoor ook heel goed aangeleerd. Het zit bij iedereen in de vingers om dat te doen. Maar er is ook wel degelijk opnieuw een noodzaak voor die fysieke winkel. Ja, om die te gaan bezoeken. Mensen hebben terug nood aan sociale contacten. Maar wat vooral het belang is bij hybride verkoop, denk ik, Thomas, is dat mensen toch zelf kunnen bepalen op welk moment ze wat voor soort klantcontact willen ook.
Ja, als je kijkt, hybride verkoop, wat is het juist? En dan gaan we misschien ook nog eens even terug naar de definitie. Die hybride verkoop, dat is eigenlijk omnichannel verkoop. Hè. Dus dat is online en offline. Dat had je vroeger ook, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Pak je 20 of 30 jaar terug, waarbij dat je de foldertjes in de bus kreeg of een flyertje of een poster ergens zag hangen in een winkel. De dag van vandaag is dat natuurlijk meer in de online wereld dat zich daar afspeelt. En daar pin jij dan eigenlijk op vast, dat ze op het juiste moment de juiste mensen kunnen bereiken, omdat je gewoon veel meer data hebt van die gebruikers.
Ja.
En dat is natuurlijk wel heel sterk. Nu, de definitie puur van hybride verkoop, is dan meer, zeggen ze dat het een moderne aanpak is binnen sales, waarbij verkopers gebruik maken of ondernemingen gebruik maken van een combinatie van digitale en traditionele verkoopskanalen om klanten te benaderen, te overtuigen en uiteindelijk dan ook zo te bedienen. Het is een strategie die inspeelt op de veranderende voorkeuren van de klanten en de technologische vooruitgang, waarbij zowel dan online of offline interacties strategisch worden ingezet. Dat is de definitie. En vooral een woord dat bij mij echt in het oog springt, is personaliseren.
Ja,
dat staat niet in die definitie, maar dat is vooral het grootste verschil. Als je dan kijkt naar 20, 30 jaar terug, als je het foldertje in de bus kreeg, dan zag je daar, ik zeg maar iets, een rode auto op staan, maar het was die rode auto dat u werd aangeboden. Als nu juist uw lievelingskleur groen was en er stond geen groene auto tussen, dan waren jij misschien helemaal niet aangesproken.
Nee.
En dat is het grote verschil natuurlijk tussen dan en nu. En uiteraard, auto's personaliseren bestaat al jaren online. Mm-hmm. Dat is niks nieuw. Maar het wordt altijd wel meer en meer fancy.
Ja.
Hoe dat je ze kan personaliseren in 3D, naar alle hoeken draaien, een keer erin zitten, eruit gaan staan. Allee, het wordt zo...
Dan de code downloaden, rechtstreeks naar de winkel gaan.
Ja.
En hem gewoon bestellen.
En hem bij wijze van spreken gewoon bestellen. Ja. Daar nog eens een keer op groot scherm willen zien of nog verder kunnen gaan personaliseren.
Ja.
Die een overgang moet ook echt naadloos gebeuren.
Absoluut. Ja, heel belangrijk. Dus pas daarom jouw klantencontact ook aan op de wensen en behoeften van je klanten. En zorg er vooral inderdaad voor dat alle belevingen naadloos zijn en in elkaar overvloeien.
Oké. Okay.
Ja, en dan hebben we voor deze eerste aflevering van ons derde seizoen ook nog een laatste derde onderwerp, een laatste derde trend. En die gaat over iets wat toch wel een beetje jouw paradepaardje is. Hè? Thomas, mag dat zeggen? Hè?
Ik blijf daar op kloppen bij iedereen. En dat is gewoon...
Niet met kloppen, mensen. Dus...
Ja, nee, ik weet het. Maar het is echt back to basics. Elimineer keuzestress. Mensen onderschatten keuzestress.
Ja.
En van waar komt dat? En daar is echt dit jaar, of het voorbije jaar, onderzoek naar gebeurd. Met de opkomst van artificiële intelligentie worden we zowaar gebrainwashed als het gaat over het stellen van vragen.
Ja.
Als wij een vraag stellen tegenwoordig, en ik ook, ik stel er heel veel aan ChatGPT of aan andere AI's, om iets te genereren, en we krijgen één antwoord.
Ja.
Het zijn er niet 2, 3, 4, 5, 6, zoals je in zoekmachines gaat ingeven, maar je krijgt één antwoord. Dus wij worden eigenlijk aangeleerd sinds anderhalf jaar, twee jaar tijd, dat AI echt is opgekomen, dat wij gewoon worden gemaakt aan één antwoord te krijgen. En ik merk dat aan mezelf. Als ik nu iets zoek op een zoekmachine en ik krijg daar een hele lijst van pagina's waar dat ik eigenlijk mijn antwoord zelf uit moet gaan halen, ik begin al te blazen, want ik heb zoiets, waar staat het juiste?
Ja.
En dat is gewoon frustrerend.
Dat is heel frustrerend. En we hebben daar ook een term voor. Hè? Dat is ook een term die dat we gebruikt hebben in ons eerste seizoen. We hebben een tweede seizoen, de laatste aflevering, er ook al eens een referentie naar gedaan. Maar wij noemen dat de kracht van keuze. En ook weer hier misschien even belangrijk om de definitie goed weer te geven, want dat bepaalt eigenlijk ook waarom dat zo belangrijk is. De kracht van keuze in sales verwijst naar het idee dat klanten meer betrokken, zelfverzekerd en tevreden zijn wanneer ze het gevoel hebben dat ze controle hebben over het koopproces. Door keuzes aan te bieden maak je het koopproces persoonlijker en verhoog je de kans op een succesvolle verkoop.
Ja, interessant, want je hoort daar eigenlijk 1, 2, 3 belangrijke dingen in. Dat is eerst en vooral meer betrokkenheid. En dat komt omdat je eigenlijk echt een dimensie creëert met de potentiële klant. Als jij die keuzes voorlegt, dan vraag jij letterlijk, wat wil je? Dus je creëert eigenlijk betrokkenheid met die klant.
Ja.
Ik heb daar nog een woord in gehoord.
Wat ik heb gehoord is zelfverzekerd.
Ja, exact. Dat.
Waarom? Ja, als je betrokken wordt, zou je ook zelfzekerder zijn als klant. Omdat je natuurlijk door die keuze...
Zelf hebt gemaakt,
dus dat is heel evident. In totaliteit, en dan komen we ineens op die een derde term uit, hè, zorgt dat voor veel meer tevredenheid over die gemaakte keuze.
Ja, jij waart eigenlijk in power om die keuze te maken. Dus je bent er, je overtuigt jezelf in je brein, ik heb hier de juiste keuze gemaakt. En Er is een heel mooi verhaal over een shoe seller out of New York. En daar werd gevraagd, dat is een heel, heel bekend verhaaltje, zo, een metafoor daar rond, van ja, waarom ben jij zo succesvol geworden? En die man zei, 2 paar schoenen.
Voilà.
Niet meer. Als iemand vroeg van, ah, ik wil die schoenen ook nog proberen, dan zei hij, welke paar wil je dan wegnemen hier?
Ja.
Altijd maximum 2 paar. En daar zijn studies rond geweest. Je kan dat ook horen in de aflevering in De Kracht van Keuze van seizoen 1. We zullen de link in de bio zetten van deze aflevering ook. Maar 2 tot 3 keuzes is eigenlijk aangetoond dat het voor de koper gemakkelijk maakt om een beslissing te nemen.
Ja, ja, inderdaad. En andere voorbeelden daarvan zijn, wat je misschien ook wel eens in een restaurant ziet, denk dat ook wel een interessante is. Ook daar zie je eigenlijk onbewust de kracht van keuze al. Kies ik voorgerecht, hoofdgerecht en dessert? Kies ik alleen een hoofdgerecht en een dessert? Hoe kies ik vlees, vis, groente? Allee, en op die manier worden eigenlijk ook al richting bepaalde keuzes geduwd.
Ah, wel. Dat is nu heel grappig dat, je dat voorbeeldje net aanhaalt. Ik zat dit weekend in een restaurant. Ik had geen restaurant, het was een binnenspeeltuin met heel veel joelende kinderen. Maar je kreeg daar zo een fantastisch mooie placemat. Trouwens, ik kan daar heel lekker eten, daar niet van.
Ja.
Maar je kreeg daar zo een fantastisch mooie placemat waar daar ongeveer 100.000 items op staan. En ik werd al moeder ernaar te kijken.
Ja.
Ik had echt zoiets van, ik ga gewoon een colaatje pakken.
Ja.
Uiteindelijk is het iets anders geworden, hoor. Maar, en dan moesten we keuze maken voor het eten en we zaten met redelijk wat volwassenen aan tafel. En ik heb gewoon gevraagd van, wat nemen jullie?
Ja.
Want we mochten toch maar 4 keuzes maken.
Voilà. Voilà. Maar dat is,
en ik had zoiets, ik sluit me wel aan.
Ja.
Ik had geen zin om de keuze te maken. We moeten al dagelijks zoveel keuzes maken. En dat is eigenlijk een mooi voorbeeldje ervan.
Zeker en vast. Een ander voordeel, of een wat je ook al kan meenemen binnen die kracht van keuze, is dat je op die manier natuurlijk ook een hele mooie mogelijkheid creëert voor upselling en cross-selling.
Ja, als je dan mooi stroomlijnt in je salesproces, dan kun je keuzes blijven geven, maar ook keuzes die heel relevant zijn aan het gekozen product of service, waardoor dat je heel veel kunt gaan upsellen. Dus dat is niet alleen positief voor de klant, die zich uiteraard meer tevreden gaat voelen, maar ook goed voor uw bankrekening.
Ook goed voor de rekening. En even zo'n voorbeeld van het restaurant. Meneer, wilt u daar graag de warme groentjes bij of de witlofsalade bij?
Geen van beide.
Geen van beide in ieder geval. Maar,
frietjes, waar zijn de frietjes gebleven, Filip?
Wilt u graag frietjes of aardappeltjes erbij? Voilà, dat zit hem ook daarin. Nu, die groenten zijn vaak niet eens inbegrepen. Dat is een supplement, maar het is wel verkocht.
Voilà, inderdaad. Alright. En zo moet je het doen. Ja, dat zijn eigenlijk die 3 onderwerpen dat we nu deze aflevering hebben besproken. Wie het ganse artikel wilt lezen, die kan dat terugvinden op onze LinkedIn-pagina of op onze website. Maar misschien, voordat we gaan overgaan naar de quote, Filip, wat is voor jou de belangrijkste tip? Of voor jou zo de trend, zal ik maar zeggen, dat je meepakt?
De trend kenden we natuurlijk al, maar eigenlijk het laatste wat we nu nog eens hebben besproken, de kracht van keuze, dat is wel iets waar ik ook in, dit jaar heel hard op ga blijven inzetten bij de mensen die we begeleiden. Want het is heel belangrijk om het voor je klanten zo inzichtelijk en eenvoudig mogelijk te maken.
Het is relevanter dan ooit.
Absoluut.
Bij mij, als ik dan persoonlijk kijk, dan vind ik heel het verhaal rond storytelling 2.0, van brand story naar co-creators. Ik denk dat het voor elke onderneming, of dat je nu services of producten verkoopt, dat het gewoon belangrijk blijft om naar de ganse customer journey te blijven kijken en te gaan zien van oké, wordt mijn brand story op de juiste manier naar voren gebracht? En niemand is perfect. Iedereen blijft daaraan werken, maar op een gegeven punt ga je wel een bepaald niveau bereiken, waardoor dat mensen echt gaan zeggen, maar hey, dit zit zo goed in elkaar en nu gaan we het zelf gaan delen. En ik denk dat dat ook wel echt een mooi moment is voor elke ondernemer hier in Vlaanderen en daarbuiten, als mensen het op een hele positieve manier gaan delen. De negatieve is iets minder leuk, maar op een positieve manier gaan delen. En dan weet je ook van oké, we zijn hier wel met iets goed bezig.
Zeker en vast.
En dat blijft wel leuk.
Absoluut. En je hebt het er juist al even aangehaald voordat we gaan eindigen met de quote. Ja, inderdaad, beste luisteraar, daar kunnen jullie ook op rekenen in seizoen 3.
Dat is een blijvertje, hè.
Vinden we heel belangrijk.
En je
leuk.
Hebt de klepper gevonden, Filip.
Ja, ik vind het ook wel. Hij komt van wijlen John Naisbitt. Hij was een Amerikaans auteur en spreker op het gebied van toekomststudies. Ja, ik denk dat dat wel heel relevant is.
Nagel op de kop.
Nagel op de kop. En zijn quote is: trends like horses are easier to ride in the direction they are going.
Dat is niets minder waar, ja. Een zalm zwemt tegen de stroom in.
Dat klopt.
Je bereikt het ook, maar hij moet verdomd veel energie verbruiken.
Ja.
Ik zeg niet dat je altijd alles klakkeloos moet volgen. Je
moet geen kuddedier worden, dat is zeker de bedoeling niet.
Nee, maar het is vaak veel gemakkelijker om mee te surfen op iets dat al reeds ongoing is dan iets compleet nieuw, innovatief proberen te bedenken. Wat is, je wilt zeggen dat je dat niet mocht doen, hè, trouwens?
Nee, het is ook af en toe goed om zeker wel eens tegen de stroom in te gaan. Maar als er af en toe die een trein passeert, je verruikt de kans erin, spring erop. Voilà.
Yes. En dan als laatste, Filip, waar kunnen de mensen ons vinden?
Ah, wel, Thomas, uiteraard nog altijd op de vertrouwde Instagram-pagina Het Sales Café. Maar daarnaast uiteraard ook via Spotify kunnen ze ons volgen. Kan je gewoon als favoriet aanduiden. Vergeet ons zeker niet die duim omhoog te geven, want hoe meer reviews wij krijgen, ja, hoe meer mensen ons kunnen luisteren en vinden. En daarnaast hebben we natuurlijk onze website.
Ja. En op onze website hebben we ook iets speciaals voorzien, vooral voor de sales community, de mensen die echt een honger hebben en op zoek zijn naar nieuwe tips en tricks en informatie over sales, business development in het algemeen. En dan kan je gaan naar onze website gaan, die www.marchand.agency, en daar kan je doorklikken naar de pagina bovenaan, hashtag sales. Live. Daar ga je onze podcast terugvinden, onze artikels terugvinden. De link naar onze Instagram-pagina waar dat je kan lachen. Mm-hmm. Maar je kan er ook iets nieuw.
Ja.
Een link vinden waar dat je kan inschrijven voor één van onze komende evenementen. En het eerste zal waarschijnlijk net ergens voor de zomer zijn.
Ja, dat klopt. En alle informatie rond het event kan je terugvinden via onze website. Kan je gewoon klikken. En er is nog iemand die je kan terugvinden via onze website. Want wij zitten er hier wel te verkondigen, hè? Thomas, van wij twee hebben een zaak opgericht. Je hebt helemaal gelijk. Maar we hadden dat ook niet kunnen zonder een derde vennoot.
Ja, die een derde vennoot. Dat wel een speciale, nee.
Het is een speciale, maar het is wel een hele belangrijke.
Ja.
Het is onze Dirk.
De Dirk.
Een Dirk heeft een bijzonder verhaal. Dat verhaal kun je ook terugvinden op onze website. Dus lees dat zeker en vast een keer door. En dan leert je hem van binnen en van buiten helemaal kennen.
Heel goed. En voor nu, bedankt Filip om deze aflevering samen met mij op te nemen.
Ja, en natuurlijk, beste luisteraar, jullie bedankt om weer af te stemmen voor dat derde seizoen van de Sales Café podcast. Tot de volgende aflevering.
Yes, tot de volgende keer. Bye-bye.
Bye-bye.